De dood van de koning, deel 2. De oudste minister heet De Seer. Hij is 60 jaar of daaromtrent. Diepe plooien geven zijn gezicht een zorgelijk aanzien. Hij lacht nooit. Op zijn glimmende schedel groeien nog 15 haren. Iedere morgen vlijt minister De Seer ze met een penseeltje op hun plaats. Het is zijn enige ludieke handeling. Verder doet hij alleen hoogst serieuze dingen. De heer De Seer is dan ook minister van Ernst. Hij heeft onmiddellijk na de dood van de koning de wet op het vuurwerk veranderd. Alle vuurwerk is nu verboden. Minister De Seer is een voorvechter van arbeidslust en plichtsbetrachting. Op een ochtend, 17 jaar na de dood van de koning, zit minister De Seer in zijn werkkamer in het paleis. Een overdadige junizon stormt door het raam naar binnen, zodat de gezagsdrager opstaat en de luxaflex neerlaat. Er wordt geklopt. Binnen, roept minister De Seer. Het blijkt zijn collega recht toe te zijn, de minister van Eerlijkheid. Stoor ik, vraagt minister recht toe met zijn kleine stem. Helemaal niet recht toe, neem een stoel. Als de beide heren een tijdje over belangrijke regeringszaken hebben gesproken, zegt de minister van Eerlijkheid. Ik ontdekte vanmorgen dat de oude Gervaas 50 jaar in het paleis heeft gewerkt. 33 jaar voor de koning, 17 jaar voor ons. Zegt De Seer. Het lijkt me redelijk, gaat minister recht toe verder, dat we daar een kleine feestelijkheid aan verbinden. Zoiets valt bij een minister van Ernst niet in goede aarde. Feesten zijn een gevaar voor arbeidslust en plichtsbetrachting, zegt hij. Bedenk iets anders recht toe.
Een ridderorde?
Dat lijkt me uitstekend. Ze spreken af dat Gervaas schildknaap zal worden in de orde van de Catharijnse Bison. Minister De Seer drukt op een knopje en even later verschijnt de oude bediende. Wat kan ik voor u doen, excellentie? Vraagt Gervaas. Niets, zegt minister De Seer. We willen nu eens iets voor jou doen, Gervaas. De minister van Eerlijkheid heeft mij erop attent gemaakt dat je 50 jaar in dienst bent van het paleis. Heb je er zelf aan gedacht?
Jawel, excellentie, stamelt Gervaas erg verlegen.
We hebben besloten je schildknaap te maken in de orde van de Catharijnse Bison. Wat vind je daarvan?
Ik heb geen behoefte aan jullie decoraties, denkt Gervaas, maar hij zegt, ik weet niet wat ik zeggen moet, het is te veel.
Niks hoor, zegt minister recht toe opgewekt, je hebt het verdiend. Is er nog iets anders wat we voor je kunnen doen? Vraagt De Seer.
Ja, antwoordt Gervaas, tot verrassing van de beide heren. Ik zou het erg fijn vinden als u mijn neef Stag eens wilde ontvangen.
Je neef Stag?
17 jaar geleden, in de nacht dat de koning stierf, is hij geboren. De volgende ochtend stortte mijn broer van de Aloysius. 3 dagen later bezweek mijn schoonzuster aan de kraamvrouwenkoorts. Vanaf die dag heb ik op mijn gebrekkige manier voor het kind gezorgd.
Daar heb je nooit iets van verteld.
Gervaas zwijgt.
Hebben de ministers hem dan ooit iets gevraagd? Waarom wil je zo graag dat we je neef ontvangen?
Verlegen draait Gervaas zijn kalotje om en om in zijn handen. Hij wil het zelf, stamelt hij. Hij heeft u iets te vragen.
Het spijt me, zegt minister De Seer. Ik heb geen tijd om jongens van 17 jaar op bezoek te krijgen. Jij waarschijnlijk ook niet recht toe?
Minister recht toe heeft er ook niet veel zin in. Maar hij kan niet liegen. Laat hem morgenochtend om 10 uur maar komen, zegt hij. Ik zal wel even met hem praten.
Dank u wel, excellenties. Dag, excellenties.
De schildknaap in de orde van de Catharijnse Bison draait zich om en verlaat het vertrek. En zo zit Stag de volgende morgen tegenover minister recht toe. Minister recht toe heeft een zwaar leven. Hij beheert het departement van Eerlijkheid. Je kunt aan zijn gezicht zien hoe moeilijk dat is. Zijn onderlip is rauw, omdat hij er steeds vertwijfeld met zijn boventanden inbijt. Geregeld sluit hij een moment de ogen om erover na te denken of hij wel de volle waarheid spreekt. Jaren heeft hij erover getopt of je wel geachte heer boven een brief kunt zetten als je de man absoluut niet acht. Hij heeft het dus geprobeerd met vervelende klier, maar dat gaf grote moeilijkheden. Nu zet hij niets meer boven zijn brieven. Dat bevalt goed. Ook thuis heeft minister recht toe het niet gemakkelijk. Voortdurend betrapt hij zijn vrouw en kinderen op kleine onwaarheden. 2 van zijn zonen zijn dan ook in het buitenland gaan studeren.
Dus jij bent de neef van Gervaas, zegt minister recht toe.
Ja, excellentie, antwoordt Stag. Onbevreesd kijkt hij de minister in de ogen.
En je wilde iets vragen?
Minister Rechtoe, zegt Stach, 17 jaar hebben de ministers nu de tijd gehad om een nieuwe koning aan te wijzen. Er is nog altijd niets van terechtgekomen. Ik kom u vragen wat iemand moet doen om koning van Katoren te worden. De minister van Eerlijkheid is met stomheid geslagen. Nooit heeft iemand dit durven vragen. Hij sluit zijn ogen en denkt na. Als je deze vraag aan de minister van IJver had gesteld, was je 10 minuten later onthoofd. Waarom? Vraagt Stach verbaasd. Omdat de vraag inhoudt dat je ons beleid afkeurt. Dat is ook zo, zegt Stach. Schandelijk. Ik dacht dat u eerlijkheid op prijs zou stellen. Luister, mijn jongen, ik zal proberen te vergeten wat je hebt gezegd. Vraag me nu nog iets anders, iets onschuldigs, zodat ik naar eer en geweten die onschuldige vraag aan mijn collega's kan overbrengen. En ga dan naar huis en zeg nooit meer zulke vreselijke dingen. Minister Rechtoe, zegt Stach, ik verzoek u om deze vraag aan de ministerraad voor te leggen. Hoe kan ik koning van Katoren worden? Dit wordt je dood. Ik moet er nog iets bij vertellen. Ik heb alle kranten opgebeld en ze gezegd wat ik zou vragen. Er staat een heel legertje journalisten voor de paleispoort. Ze zijn erg benieuwd naar het antwoord. Denkt u niet dat het slordig zou staan wanneer als enig antwoord mijn hoofd op een stok zou worden gezet? Minister Rechtoe knarst met zijn tanden. Hij verbaast zich erover dat die bedremmelde Gervaas zo'n brutale neef heeft. Geen ogenblik vermoedt hij dat deze jongen een ernstige bedreiging voor de ministers zal worden. Maar voor de kranten is hij wel bang. Ze zijn er altijd als de kippen bij om ook maar de kleinste onwaarheid die hij zegt met vette koppen af te drukken. Ik zal je vraag aan de ministerraad voorleggen, zegt hij stroef. Dan hoor je het wel te zijner tijd. Is dat alles? Jawel, excellentie. Bonjour dan. Stach verdwijnt en doet verslag van zijn gesprek aan de krantenmensen. Minister Rechtoe blijft bezorgd achter. Zijn onderlip moet het danig ontgelden. Weken gaan voorbij zonder dat Stach iets te horen krijgt. Van oom Gervaas verneemt hij dat de ministerraad regelmatig vergadert en dat de heren het onderling niet erg eens schijnen te zijn. Hij nog zijn oom weten dat 2 ministers hem willen verbannen naar een vreemd land, dat 2 anderen zijn hoofd eraf willen slaan en dat de overige 2 ministers hem 7 moeilijke opdrachten willen laten uitvoeren. Zo gebeurt het in talloze oude verhalen, zegt minister Rechtoe. Dat zal het gevoel voor rechtvaardigheid van het volk bevredigen. En, voegt minister Zuiver eraan toe, het is eenvoudig genoeg om 7 opdrachten te verzinnen die zo moeilijk zijn dat hij bij de eerste al huilend bij zijn oom Gervaas op schoot kruipt. Minister Pardoes vindt dit veel te omslachtig. Hij houdt van opschieten. Daarvoor is hij dan ook minister van IJver. Niet lang over praten, snel een kopje kleiner maken, zegt hij, terwijl hij als een razende zijn eigen woorden en die van zijn collega's noteert in een klein boekje. Hij krijgt bijval van minister Walsen, maar de seer en broeder zijn voor verbanning. Eindelijk, na weken, als blijkt dat ze het toch niet eens worden, besluiten ze te loten. Ze bellen om Gervaas. Breng een dobbelsteen, beveelt minister de seer. Gervaas, die voelt dat het om Stach gaat, brengt bezorgd een dobbelsteen in een leren beker. Een 1 of een 2 is zijn hoofd eraf, zegt de seer. 3 of 4 is verbanning, 5 of 6 is opdrachten. Gervaas werpt de dobbelsteen. Bevend schudt de oude man de steen in het bekertje. Dan zet hij de beker omgekeerd op tafel. Het ontbreekt hem maar moed hem op te lichten. Het duurt minister Pardoes allemaal veel te lang. Driftig licht hij de beker op. Een 6, zegt hij. Dat betekent dat de jongen zijn 7 opdrachten krijgt. De seer, ik laat de eerste opdracht graag aan jou over. Je zult wel iets weten te bedenken wat hem tot andere ideeën brengt. Ik moet een voordracht gaan houden over het leven van de mieren. Tot ziens. Hij verdwijnt. Ook de andere ministers staan op. Zeg je neef dat hij morgenochtend om 10 uur bij me komt, zegt minister de seer tegen Gervaas. De oude man knikt verheugd. Zo snel zijn jichtige benen hem kunnen dragen, spoedt hij zich naar huis. 'S Avonds vraagt Stach zijn oom om voor de 100ste of 200ste keer te vertellen van zijn droom en van de nacht dat de koning stierf. Is hij werkelijk voorbestemd om zelf koning van Katoren te worden? Hij gaat naar zijn kamertje op zolder en rommelt in zijn schamele bezittingen. Een portret van zijn moeder, de troffel van zijn vader, een stapeltje geschriften van de oude koning die hij eens van oom Gervaas heeft gekregen. Meer belangrijks is er niet bij. Hij neemt de troffel in zijn hand. Ach, denkt hij, als de opdrachten mislukken, word ik metselaar. Dat is ook een mooi beroep. Maar diep in zijn hart is hij ervan overtuigd dat hij de opdrachten tot een goed einde zal brengen. Want hij is 17 jaar... precies de leeftijd waarop je alle reuzen, draken en heksen aan kunt. Hij leest wat in de geschriften van de koning. Meest spreuken zijn het, die hij niet allemaal begrijpt, maar mooi is het wel. Minister de Seer is erg kortaf de volgende morgen. Pas laat, de avond tevoren, heeft hij een beslissing kunnen nemen over de eerste opdracht en nu is hij niet uitgeslapen. Veeg die glimlach maar van je gezicht, zegt hij tegen Stach. Zo leuk is het leven niet. Trouwens, het lachen zal je wel vergaan als je hoort welke opdracht je moet uitvoeren. Ben reuze benieuwd, zegt Stach. Lijkt het je niet beter om van deze krankzinnige onderneming af te zien? Je speelt een gevaarlijk spelletje. Wat er met je zal gebeuren als je faalt, weet ik nog niet. Maar ik raad je, jongen, zet die trotse plannen uit je hoofd en word een eerzaam bediende zoals je oom. Dank u, zegt Stach. Minister de Seer is een strenge man die al vele tegenstanders uit de weg heeft geruimd. Maar met deze jongen die zo onbevreesd uit zijn ogen kijkt nu hij tegenover de geduchte de Seer zit, voelt hij enig medelijden. Daarom zegt hij, hoopvol, bedoel je dat je er vanaf ziet? Nee, zegt Stach, ik bedoel voor de raad die ik echter niet zal opvolgen. Want niet iedere raad is een goede raad. Je bent gevaarlijk vrijpostig, jongeman. Van wie heb je dat geleerd? Van mijn oom. Minister de Seer trekt een wenkbrauw omhoog. Je moet het dan zelf maar weten. Je eerste opdracht luidt, maak een eind aan het geschreeuw van de vogels van Decibel. Uitstekend, excellentie. Ik maak een eind aan het geschreeuw van de vogels van Decibel. Je vindt het blijkbaar niet erg moeilijk, zegt minister de Seer nieuwsgierig. Niet buitengewoon, zegt Stach, die nog nooit van de vogels van Decibel heeft gehoord. Erg vriendelijk van u de eerste opdracht zo eenvoudig te houden. Juich niet te vroeg. Hier is een regeringsbijdrage voor het uitvoeren van je opdracht. Hij overhandigt Stach een envelop. Dank u, minister van Ernst. Het gaat je goed. Stach verlaat het paleis en licht de weerwachtende journalisten in. Thuisgekomen opent hij de envelop. Die bevat een tweede klas treinkaartje naar Decibel. Enkele reis. Dan is er nog het kopen van een weekendtas, waar een paar schone overhemden en een eind touw ingaan, een zakmes en nog wat kleinigheden, en het lezen van de kranten, die schrijven over de opdracht en de onmogelijkheid voor een jongen van 17 jaar om te slagen waar zoveel geleerden faalden, en het afscheid van oom Gervaas, die nu puntje bij paaltje komt, spijt heeft dat hij zijn geliefde neef in zo'n hachelijke situatie heeft gebracht. En dan zit hij in de trein. Begeerig kijkt hij naar de toekomst. Op naar Decibel. De eerste schreden op weg naar het koningschap.